Welkom bij aflevering 17 van de Volksjury.
We zijn nog altijd Laura en Silke.
En Silke is een beetje ziek vandaag.
Ja!
Dus het kan zijn dat ik naar het einde toe weer een beetje nasaal ga klinken. Maar laten we hopen dat alle neusgaten open blijven en alle snotjes ook van binnen blijven. Ja. But we shall see.
Ja, ja, ja. Maar supergoed dat je er toch bij bent.
Ja, alles voor de podcast.
Zo doen we dat. Oké. Deze week werd onze aandacht getrokken door een artikel dat op Facebook verscheen. Cold cases in Vlaanderen. Hun moordenaars werden nooit gevat.
Ja.
Ja.
En dan zijn wij meteen getriggerd.
Dan zijn wij getriggerd. Dus al het werk aan de kant geschoven en direct natuurlijk het hele artikel gelezen. Er stonden al een paar bij dat we kenden. Een paar zaken dat zeker in onze favorieten stonden.
Ja, ja, ja.
En een paar opmerkelijke zaken waar we eigenlijk nog nooit tegengekomen.
Nee, inderdaad.
En we hebben eigenlijk daar twee uit gekozen. Dus een dubbele aflevering eigenlijk.
Ja, ook vooral omdat we heel erg diep hebben moeten graven om überhaupt informatie te vinden over die zaken.
Ja.
Leek het ons gewoon een stof voor de verandering om eens twee zaken ook te behandelen. Dus twee kortjes voor de prijs van één.
Ja, oké. Okay. We beginnen met de zaak van Tamara Morris. Die startte eigenlijk op 17 maart 2006.
Ja, ze had die dag vrij afgenomen.
Ja.
Een snipperdag, zoals men dat noemt. Mm-hmm. En ja, ze woonde samen met haar vriend Frank Verbiest.
Mm-hmm.
En die hadden eigenlijk afgesproken om 's middags samen te gaan lunchen. Ja. En daar is ze eigenlijk nooit komen opdagen.
Nee.
En ja, Frank die gaat terug naar huis, denkende dat ze daar nog wel gewoon zal zijn. Maar het leek, ja, ze was er niet en het leek ook alsof ze nog alle haast was vertrokken, want ze had niet opgeruimd, wat ze normaal wel altijd deed. Ze zou nooit het huis verlaten zonder wat op te ruimen en zo. Dus bleek dat ze ook niet ontbeten had, al haar ringen lagen er nog en er lag ook nog geld.
Ja.
Maar haar portefeuille en gsm had ze blijkbaar wel meegenomen.
Ja, ja. Maar ze leek echt zo in alle haast vertrokken.
Ja, en de vraag is dan ook van, ja, hoe is ze vertrokken? Want zowel de auto als haar motor stonden er nog.
Ja. Ja, inderdaad.
Dus is ze dan door iemand opgepikt?
Ja, is ze opgepikt? Wat is het? Het laatste wat ze van haar te weten komen, is dat haar gsm wordt opgepikt. Het laatste gsm-signaal op 20 kilometer van haar woonplaats Aarschot in Linden. Dat is eerder zo richting het Leuvense.
Dat kan.
Ja, ik heb het opgezocht. Ja, ja, het is een beetje, ik vind vooral, ik vind het wel interessant, daarom dat ik ook Aarschot en Linden benadruk, is omdat eigenlijk in het loop van de zaak er wel verschillende plekken in België
worden benoemd
eigenlijk, waar van alles gebeurt, wat dat beetje een tour van België is, wat ik wel bijzonder vind, wat dat wel interessant is aan de zaak.
Ja, ja, ja.
Er wordt eigenlijk onmiddellijk met de grote middelen gezocht. Er zijn verschillende zoekacties. Haar vriend Frank zet eigenlijk onmiddellijk ook een website op poten en grote spandoeken, www.zoektamara.be.
Heb je ook geprobeerd of dat een
Ja, werkte? Maar hij werkt dus niet meer.
Jammer, hè?
Nu ook omdat er uiteraard een einde aan de zaak is gekomen. Maar dus er wordt direct met grote middelen gezocht, maar de eerste maanden levert dat eigenlijk niks op.
Maar de politie gaat er in eerste instantie ook wel vanuit dat ze gewoon is weggelopen.
Ja.
Hè? Dus daarmee, ze zoeken wel, maar ik denk ook niet dat ze
extreem zoeken.
Extreem hard gaan zoeken.
Ja. Dus het is een 26-jarige vrouw en op zich wordt er ook getuigd vanuit haar omgeving dat ze had geen relatieproblemen, ze had met niemand conflicten. Dus er was eigenlijk in eerste instantie niet echt een reden waarom ze ofwel zou weggelopen zijn ofwel ontvoerd en vermoord zou zijn.
Mm-hmm.
Dus het is echt een beetje in rook opgegaan.
Ja. Ja. Maar dan, 6 maanden later, opeens gaat er iemand naar de politie en die zegt: ik heb de portefeuille van Tamara gevonden op de Chartreuseberg in Holsbeek.
Ja.
En in die portemonnee zaten eigenlijk alleen nog maar foto's.
Ja.
Nu, punt is, we zijn 6 maanden na de verdwijning.
Ja.
Maar die vrouw heeft die portemonnee 4 maanden na de verdwijning al gevonden.
Okay.
Maar die wist pas nog eens extra 2 maanden later dat het om de portefeuille van Tamara ging.
Want er zaten inderdaad geen bankkaart en geen identiteitskaart, maar dan wel die foto's van die vriend, wat dat dan wel symbolisch is of zo.
Inderdaad.
Ze hebben dan ook direct onderzoek uitgevoerd op die portefeuille. En ik weet niet hoe ze dat precies hebben bepaald, maar het is wel zo dat die portefeuille slechts 1 dag of een hele korte tijd in de buitenlucht heeft gelegen.
Ja.
Dus het is niet dat die daar die 4 maanden dan al ergens onder een bos lag. Dus het was duidelijk dat die daar, dat die vrouw die heeft gevonden eigenlijk van zodra dat die daar lag.
Ja, inderdaad, inderdaad. Oké.
Okay. Ja.
En dan een jaar na de verdwijning wordt opeens de gsm van Tamara gevonden. Een goudkleurige Nokia.
Mm-hmm.
En blijkbaar wordt die gsm geactiveerd in het Waalse Anden. Mm-hmm. En ja, de politie gaat uiteraard naar de nieuwe eigenaar van die gsm. Van, joh, waar komt die gsm vandaan? Ja. Want het is van Tamara. En hij zegt van, ja, ik heb die gewoon gekocht op de rommelmarkt, tweedehands. En daarmee gaat de politie naar degene die die gsm verkocht had. En die kon zich natuurlijk niet meer herinneren waar dat hij de gsm vandaan had. Dus het spoor loopt daar ook dood.
Ja, loopt inderdaad dood. Ook raar, zo tweedehands gsm's.
Ja, pas op, dat doen mensen nu tegenwoordig toch nog.
Ja, met iPhones, maar zo een Nokia, dan denk ik... Ja, in mijn hoofd is dat zo... Waar. Dat is toch een drugs-gsm. Waarom koop je gsm op de tweede? Dus het is wel een beetje een fishy verhaal, maar ik ervan uit dat te flikken. Op dat moment is het, denk ik, spreekt je wel al van een onrustwekkende verdwijning. Zeker als zo'n gsm opduikt, een portefeuille opduikt. Dus ze zullen dat wel grondig hebben onderzocht, maar dat spoor loopt ook dood. Maar we zijn dus op dit moment al in Aarschot, Linden, Holsbeek en de buurt van Namen geweest.
En ondertussen is het eigenlijk nog steeds niet duidelijk of dat Tamara ontvoerd is of vermoord is of ergens opnieuw een nieuw leven is begonnen. Dat is nog steeds een jaar na de feiten nog steeds niet duidelijk.
Ja, in het Aarschotse blijven dus die affiches van haar door haar vriend gretig rondgedeeld worden. De website is zeer, wordt zeer veel gepromoot. Ja. Maar het is ook niet dat ze ontvoerd wordt en er ik komt geen contact of zo, er wordt geen losgeld gevraagd. Dus het is echt gewoon nog altijd hetzelfde.
Tot?
Ja. Maart 2009, 3 jaar eigenlijk na de feiten, is er een wandelaar die samen met haar hond, het is dus de hond eigenlijk, die een lichaam vindt in de bossen in Hoei.
Het is een lerares Latijn die een schooluitstap aan het voorbereiden was. Ja. En die haar hond raakt los en die loopt weg eigenlijk. Ja. En daarmee stampt ze eigenlijk een soort van bosjes om te kijken of haar hond daar zit. En daarbij wordt dan het lichaam van Tamara gevonden. En de politie vindt naast het lichaam van Tamara ook een BH, een armband, een oorring met een kruisje als hanger.
Ja.
En haar moeder zegt, dat is van
dat is van Tamara, ja. Onderzoek toont ook aan dat het lijk 3 jaar oud is en er ook al 3 jaar in staat van ontbinding is. Dus eigenlijk... weet ze op dat moment dat vrij snel na de feiten, alleen na haar verdwijning eigenlijk, ze moet daar gelegen hebben. Ja, dus ze is daar eigenlijk vrij snel achtergelaten.
En ook doordat ze daar eigenlijk al 3 jaar ligt, door de staat van ontbinding, is het eigenlijk onmogelijk om nog te bepalen hoe dat ze om het leven is gekomen. Ja. Hè? Ze komen eigenlijk alleen maar tot het besluit dat ze op een onnatuurlijke wijze om het leven is gekomen, maar de precieze doodsoorzaak blijft altijd
onbekend. Ja, er zijn dus geen steken. Het enige wat ze zeggen is dat het strottenhoofd zou kunnen... sprake kunnen zijn van verstikking zonder het strottenhoofd te hebben aangeraakt. Dus bijvoorbeeld met een zak of zo, dat iemand zo... dat die wel stikt, maar niet... Dus ik denk dat je dan echt al van botten spreekt na 3 jaar. Ja. Dat er echt al bijna niks anders overblijft. Nee. Dus ja.
Inderdaad. En qua motief en qua verdachte, heel weinig eigenlijk. Ja. Qua motief... zou geld misschien toch een rol kunnen hebben gespeeld? Mm-hmm. Want in april 2006 stapte de werkgever van Tamara eigenlijk naar het gerecht, omdat de boekhouding na haar verdwijning werd doorgelicht en daarbij zou toch een flinke som geld van het bedrijf...
versluist zijn geweest.
Ja, inderdaad, naar de rekening van Tamara.
Okay.
Dus... Hangt daar iets? Is daar iets mee? Want het gaat toch om 78.000 euro dat verdwenen zou zijn.
Dat is wel
inderdaad. Dus, uiteindelijk wordt dat onderzoek ook afgesloten, omdat Tamara was eigenlijk de enige verdachte in die zaak.
Ja.
En die zijn ook overleden. Dus waar dat geld naartoe is gegaan, die zaak is afgerond.
Okay.
Of afgesloten, zonder enig gevolg aan te geven. Maar volgens mij is de politie ook niet verder gegaan dan op die zaak van...
Voor wat is dat geld gebruikt?
Ja, en heeft iemand dan toch uit dat milieu Tamara ontvoerd, omdat die misschien al te weten was gekomen dat Tamara het geld had gestolen? Of,
of had ze dat geld samen met iemand gestolen?
Want de moeder van Tamara, die zei in een interview van enkele dagen voordat ze verdwenen is, heeft ze nog gebeld en zei ze dat ze bang was... en ze wou het er niet over de telefoon over hebben, maar ze wou echt afspreken. Mm-hmm. Maar, zei de moeder van Tamara, ik was op dat moment niet thuis en ik wilde op een ander moment afspreken, maar dat is er helaas niet meer van. Dus wie weet is er...
Is er toch iets van aan?
Heeft Tamara zich toch in de nesten gewerkt of zo?
Ja, bij de foute mensen.
Bij de foute mensen, inderdaad.
We gaan het nooit weten.
We gaan het nooit weten. En... ook al omdat ze ervan uitgingen dat ze zou weggelopen zijn, vind ik dat toch wel een soort van fout in het onderzoek. Ja. Hè? Want er waren bijvoorbeeld langs de wegen waar dat Tamara haar gsm is opgedoken mm-hmm. of zo. Of de laatste keer dat daar iets van uitgezonden is. Er hingen bewakingscamera's of de zendmassen. Die hadden ze ook nog meer kunnen controleren.
Ja.
Maar dat hebben ze nooit gedaan.
Omdat ze toen dachten...
Dat ze weggelopen was.
Ja.
En nu zijn die gegevens natuurlijk allemaal weg. Bewakingscamera's worden om de zoveel tijd natuurlijk gewist, die beelden.
Ja.
Dus ja, dat zullen we nooit weten eigenlijk. En ja, natuurlijk, toen ik begon te lezen, dacht ik... Frank is het geweest, hè.
Ja.
Je gaat er eigenlijk altijd meteen vanuit.
Ja.
Als een vrouw
partner wordt vermoord,
partner
dat is waar.
Er iets mee te maken heeft. Maar Frank, die heeft eigenlijk altijd gezegd van... Ik heb daar niks mee te maken. Ik heb zelfs leugendetector gedaan. Verschillende keren ondervraagd. Ik heb altijd voor de volle 100% meegewerkt. In de hoop dat ze dan ook op andere pistes zouden terechtkomen. Ja. En uiteindelijk heeft de politie dan inderdaad beslist van... Oké, Frank heeft er niks mee te maken. Want hij had ook een alibi. Hij was op zijn werk.
Ja.
Toen haar gsm ook langs de zendmast van Linde passeerde. Dus hij kon daar nooit geweest zijn.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, er is even een bekende verdachte in beeld geweest. Want in 2009 wordt haar lichaam gevonden. En dat is ook een beetje de periode dat Ronald Janssen naar buiten is gekomen. Allee, ook naar buiten is gekomen. Gevat is eigenlijk. en zeker omdat we over dezelfde regio's spreken. Het koppeltje, Shana en Kevin. Shana en Kevin en dan Annick van Uitsel zijn ook eigenlijk zo regio Leuven-Aarschot. Dus ik kwam ook zo heel veel krantenartikels tegen. Is het een vierde moord binnen de straal van zoveel kilometer? Maar dat is ongetwijfeld grondig onderzocht geweest. Want Ronald Janssen heeft echt het proces van zijn leven gehad. En hij kan er echt niet aan gelinkt worden.
Hij bleek uiteindelijk gewoon les te hebben gegeven op de dag dat ze verdwenen.
Ja.
Maar ja, ondanks dat, is er verder niks... Helemaal niks. En het parket van Leuven, die hebben wel, dus in een artikel van denk ik vorig jaar of 2016, wel gezegd dat het geen cold case is en dat er nog steeds wel naar de moordenaar wordt gezocht.
Maar ja, wat is dat maar dan? Iemand die ene keer per week...
Of nog niet. Ik denk dat er gewoon... Allee, ik weet dat Frank heeft gezegd in een artikel dat hij sowieso ieder jaar nog eens naar het parket gaat om dingen op te vragen en zo.
Ja.
Of zelfs meer dan één keer per jaar, denk ik. Ja. Maar voor de rest, dat ligt er. En ik denk dat ze nu wachten op de gouden tip.
Ja, inderdaad.
Want voor de rest weet ik anders niet hoe dat ze daar...
Nee. Ik ben wel nog iets interessants tegengekomen. 2006 is zo wat net pre-Facebook-tijdperk. Mm-hmm. En dan spreken we over waar delen mensen dan hun mening op de forums, online. En ik ben op een Noxa-forum terechtgekomen. Dat echt gewijd werd aan de zaak.
Noxa is eigenlijk... Ik had er voor
Ik kende het niet.
Ja, dat is eigenlijk pre-Facebook, social media platform eigenlijk, waar ook berichtjes naar elkaar kon sturen. En die hadden dan effectief ook een forum waar dat alles op gezegd kon worden.
Ja.
Alles gezegd kon worden. Ze hadden bepaalde topics.
Ja.
En dit was dan
dit was dus een topic.
Hot nieuws.
Ja. Ik ben dus door alle berichten gegaan die op dit topic werden... geplaatst. En het leek mij heel duidelijk dat er zo'n paar sleutelfiguren zijn.
Anno 2006.
Anno 2006. Dus mensen die dat dan extreem bezig waren met zaken. Die ook allemaal vanuit de buurt waren. Dus die op het forum ook de roddels van de straat deelden. Dus een paar bijzondere dingen dat bij mij zijn bijgebleven van het forum is dat heel veel mensen dachten dat ze inderdaad was weggelopen. Omdat je anders... Waarom zou je die identiteitskaart uit haar portefeuille zijn? Dat is het enige wat je nodig hebt. Die foto's van haar vriend heeft ze niet echt nodig. Er zijn ook heel veel berichten die spreken van... Die dateren van voor het lijk werd gevonden. Dus daarom dat het ook nog wat open is. En dan mensen die dat tegenspreken. Nee, ze is niet gaan lopen, want ze had daar lenzenvloeistof niet meer. Vond ik een heel raar argument.
Want dat kun je ook niet gewoon gaan halen in het kruidvat.
Nee. En dan iemand die zegt... Ik ben erover beginnen nadenken omdat hier in het Aarschotse de ronde doet dat haar trouwring ook nog thuis lag.
Ah.
Ook een bijzonder gegeven.
Ja.
En dan iemand die ook inderdaad zijn pijlen richt op de vriend, Frank. En die zegt van... wat mij vooral wat voor mij opmerkelijk is, is het tijdstip van aangifte van verdwijning. Dat is al om 5 uur in de namiddag gebeurd, terwijl als iemand weg is bij een lunch... we spreken inderdaad wel al van gsm's, maar nog niet echt van Facebook en extreme bereikbaarheid. Die Frank is er wel heel zeker van dat ze onrustwekkend verdwenen is. Zo snel. Blijkbaar, die avond direct werd een spandoek opgehangen en die website is echt het weekend van haar verdwijning direct gemaakt. Is dat overijverig zijn of is dat overijverig uzelf buiten verdenking
stellen? Ja, maar dat vind ik wel een goed punt.
Dat werd zo opengesteld. En dan iemand anders zei, ik heb een verhaal gehoord dat ze in een of ander laboratorium werkte en dat ze iets te maken heeft met drugsmokkel.
En dan komt je ook weer bij dat geld. Hè. Waarom zou ze 58.000 euro...
Ja, inderdaad. Dus toen dat je dat zei van dat geld, dacht ik wel, drugs. Ja. Voilà. Maar het zijn veel mensen die inderdaad zeggen, ik heb van horen zeggen dat, ik denk dat. Maar wat dan heel, heel pijnlijk was, is dat een van de familieleden van Tamara zich ook op het forum heeft gemoeid. Haar broer. En die dan ook effectief zei, jullie weten helemaal niet hoe erg dit is voor de familie. Jullie zitten hier eigenlijk zo'n beetje een aanklacht tegen social media, nog voor social media bestond. Zo van, in mijn gezicht zou je dit waarschijnlijk allemaal nooit zeggen. Nee.
Maar ja, het is natuurlijk ook makkelijk achter je computer om dat effectief te zeggen. Ja. En daarover te speculeren. En ik bedoel, als op Reddit doen ze dat ook allemaal.
Inderdaad.
En ja, dan wordt het natuurlijk inderdaad een beetje pijnlijk als familieleden
Zeker zo'n uitspraak van, ik heb gehoord dat haar trouwring nog thuis ligt, als dat niet het geval is. En zelfs als dat het geval is, is dat super pijnlijk voor haar, voor Frank, absoluut. Om dan te denken van, absoluut.
Maar goed, het onderzoek loopt dus nog naar het schijnt. Ja. Dit even aanhalingstekens in de lucht. Geen idee.
Moeilijk, hè. En inderdaad ook 9 kansen op 10 gaat dan nooit worden opgelost.
Ik ben wel al blij voor de familie. Oh ja, blij dat haar lichaam gevonden is.
Ja, dat er closure is.
Dat er op dat opzicht closure is, inderdaad.
Ja, dat we niet meer spreken van een verdwijningszaak, maar echt van een moordzaak.
Inderdaad.
Maar ik denk dat het wel echt... dat weet je niet. Het kan heel goed zijn dat hij een overdosis heeft gepakt in dat bos. En het kan nog altijd zelfmoord zijn, maar waarschijnlijk is die vermoord. En het feit dat de moordenaar misschien nog rondloopt, moet worden.
Maar ze is ook onder bladeren gelegd en zo. Er is iemand bij geweest die haar heeft bedekt.
Ja.
Dus ik denk niet dat ze daar alleen... dat het toch wel echt om een moord gaat.
Ja.
Anyway,
we hebben nog een tweede zaak te bespreken. nee, zonder onrespectvol te willen zijn. Het is super, super, super spijtig. En zo interessant wel, vooral de tour van België, dat daar spullen hebben afgelegd. Dat vind ik ook zo... Dat is toch duidelijk iemand die heel veel moeite heeft gedaan om buiten beeld te blijven.
Ja, inderdaad. Ook al was het 2006, ik vind het zo raar dat van die zaken onopgelost blijven. Maar ik denk gewoon dat er, doordat het de zaak niet zo serieus werd genomen in het begin, dat het daar is misgelopen.
Ja, ik heb ook ergens een artikel van die mama dan tegengekomen die zei van, als Tamara een belangrijker persoon was geweest. En dat is altijd de vraag. En dan denk ik, dan snap je misschien ook wel die Frank, dat hij met affiches en spandoeken
direct
de aandacht wil vestigen. Ja. Terwijl het een zaak is dat ik niet kende.
Nee, ik had er ook echt nog nooit van gehoord.
Nee, dus...
En van de volgende zaak ook nog niet.
Nee, maar dat is echt een heel raar verhaal.
Dat is echt een heel raar verhaal. Echt. Hier hebben we echt voor moeten graven.
Ja,
enorm. Ik snap niet dat hier niet meer van is terug te vinden op internet.
Ten eerste en ten tweede dat hier nog geen fictiefilm van gemaakt is.
Nee, inderdaad. Waar gaat het over?
We spreken hier over de moord op pastoor Meert.
Herman Meert, ja.
Ja, Herman Meert was pastoor van Vlezenbeek. Een gehucht rond Brussel. Ik kende het niet. Ik heb het moeten opzoeken.
Ik ook niet.
Ik heb nu wel iemand aangesproken die van de regio is en die zei, Vlezenbeek, dat is echt het boerengat van Brussel. Dus voilà. Bij deze. We zijn 26 januari 1994. Het is een woensdagavond. En pastoor Meert draait nog snel de verwarming aan in de parochiezaal, waar later die avond vergadering van de parochieraad is.
Ja.
Dus hij draait de verwarmingen aan. Dat was voor iemand, een getuige, zeer belangrijk, want dat betekent dat hij echt wel het plan had om terug te komen, hè, om de vergadering te leiden.
Ja.
Maar daar is hij nooit geraakt.
Nee.
Want dat is het laatste wat ze van hem levend hebben gezien.
En de parochianen die zijn dan toch al een beetje in paniek, maar de politie is ondertussen al wel bezig met een zoekactie.
Ja.
Want tegelijkertijd...
Gebeurt er iets
heel verdacht. Want de rijkswachtpatrouille van de brigade Sint-Genesius Rode besloot eigenlijk diezelfde avond, per toeval, om te patrouilleren over een weggetje achter het motel langs de E19. En dat staat eigenlijk beter bekend in de omgeving blijkbaar als het vrijershoekje. Dus plekjes waar koppels kwamen om een beetje te vrijen, waar homo's kwamen om te vrijen. Maar ook zo aan drugsmokkel werd gedaan.
Ja. Een stiekem plekje.
Ja, en die avond stond er maar één wagen op het weggetje. En dat was een BMW, een witte BMW. Mm-hmm. Blijkt dat die van meneer Pastoor was.
Ja.
Maar goed, dat wist de politie op dat moment nog niet.
Die zien een witte BMW, die denken bingo.
Ja, maar met dat de bestuurder van de BMW de politie in de gaten krijgt, vlucht die wagen meteen weg.
Ja. Eigenlijk. Ik heb daar een hele leuke verslag van gevonden dat de politie in eerste instantie de achtervolging inzet, maar al snel beseft dat ze de BMW niet aankunnen.
Ja.
En dus dat maar gewoon terugkeren naar de parking, omdat ze denken van ja, misschien vinden we daar nog iets interessant. En daar ze effectief iets interessant. Ze vinden een hele grote plas bloed, verschillende druipsporen en de bril van meneer Pastoor.
Beschadigde bril. Ja. Inderdaad. En eigenlijk doen ze woensdagnacht en donderdag gaat er meteen een grote zoekactie van start naar dus meneer Pastoor.
Ja, want we zijn 1994 en dat is echt nog wel naast de burgemeester de belangrijkste persoon.
Vooral in Vlezenbeek.
Ja,
voilà. En dus er komt ook een speurhond aan te pas die rond het motel en in de nabijgelegen velden gaat zoeken. Alle ziekenhuizen worden ook natuurlijk gecontacteerd.
Mm-hmm.
Maar er is gewoon geen spoor van meneer Pastoor. En zelfs de brandweer is in het kanaal van Brussel-Charleroi gaan zoeken. Maar het enige wat die vinden zijn twee gestolen wagens. Nu, ook een mooie buit, maar
goed voor een woensdagavond, denk ik dan.
Dat is niet wat ze zoeken.
Ze beseffen eigenlijk ook heel snel dat het wellicht slecht zou zijn kunnen afgelopen met meneer Pastoor, want die beschadigde bril tot daaraan toe. Maar de grote plas bloed controleren ze. En die heeft de bijzondere AB-positief bloedgroep, wat daar echt heel weinig voorkomt. Meneer Pastoor heeft AB positief.
En was dan eigenlijk de hypothese van de politie van wat er gebeurd is, dat de bestuurder, dus meneer Pastoor waarschijnlijk, uit zijn auto is gesleurd, daar op die plek, gelijktijdig zwaar verwond is geweest, hij is naar zijn koffer gesleept, waar de dader dan de koffer opende en zijn slachtoffer erin dumpte.
Ja.
Omdat ook die druipsporen, die zijn ook langs de auto gevonden, langs de koffer. Dus vandaar dat dat hun hypothese is.
Ja.
Maar goed, nog steeds is meneer Pastoor helemaal verdwenen.
Ja.
En dan krijgen ze... Dit is op woensdag gebeurd.
Ja, en er komt eigenlijk direct een verdachte in beeld.
Ja, inderdaad.
Ja, of...
doe maar. Dat mag ook.
Het onderzoek gaat eigenlijk zeer vlot. Want dus ze linken direct de ontsnapping van de gevangene Najib Mouchbar.
Zij me niks eigenlijk.
Ja, ik weet niet of ik het juist uitspreek, maar dus Najib Mouchbar is een gevangene die in Sint-Gilis vastzat, de Brusselse gevangenis Sint-Gilis. En die ontsnapt daar woensdagnamiddag, ook op zeer spectaculaire wijze.
Te veel toevalligheden voor een woensdagnamiddag.
Inderdaad, echt een zotte woensdag. Dus hij kreeg die woensdag bezoek van zijn familie.
Geniaal verhaal.
Ja, echt weer ook zo classic België. Dus alle gevangenen worden in de bezoekersruimte een lange witte jas aangedaan om ze te onderscheiden van de bezoekers.
Want een lange witte jas ook. Allee,
ja, waarom is dat niet gewoon zo'n oranje plinje, gelijk in Amerika, dat je ook niet uitkrijgt? Want een lange witte jas krijg je vlotjes uit en dat heeft Najib bewezen. Want wanneer zijn familie naar huis terugkeert, gaat zijn broer in lange witte jas zichzelf gaan aangeven om te zeggen, kijk, ik ben het en niet mijn broer.
Ja,
en
ze hebben gewoon van kleren gewisseld.
Ja, in de bezoekersruimte. Vlotjes.
En dus die Najib is gewoon naar buiten gewandeld. Hè. Dat niemand die gast herkende van, tja, moet jij hier niet...
Ik hoop echt dat dat zijn tweelingsbroer. Ik hoop dat echt, want anders zie ik echt geen
excuus. Maar het stomme voor die broer vond ik dan ook... Tot een jaar daarvoor of zo konden familieleden niet vervolgd worden voor het feit dat ze een familielid uit de gevangenis hielpen.
Ja.
Maar net op dat moment...
Wel.
Dus,
ze hebben waarschijnlijk samen nog vastgezeten daarna. Super. Najib is niet zomaar iemand die zijn belastingen niet betaalde of zo. Hij pleegde wel echt gewelddadige overvallen. Wapenbezit ook wel wat met drugs gelinkt. Dus hij wordt direct eigenlijk bestempeld als uiterst gevaarlijk.
Ja.
Dus ja, voor die politie en voor mij ook, 1 en 1 is 2. Hè. Die denken onmiddellijk van, dat heeft er iets mee te maken.
Ja, en ook omdat, ik had gelezen dat de voorganger van Pastoor Meert veel naar de gevangenis in Sint-Gilles ging om daar wat zo'n ronde te doen. En ja. Nu, Meert deed dat zelf niet.
Nee.
Maar misschien dat daar ook
dat die connecties nog wel er waren. Ja. Maar ja, dat spoor loopt eigenlijk... Ja, die Najib is op dat moment nog ontsnapt, dus ze vinden die niet direct. En dan komt er eigenlijk vrij snel, in het weekend een verlossend telefoontje uit Laken.
Ja, inderdaad. Want de BME wordt teruggevonden in de Molenbeekse straat in Laken. En daar hebben ze dus gevonden na een tip eigenlijk van een bewoner die daar woonde. Mm-hmm. En die herkende de beschrijving van de witte BMW die daar al sinds woensdag voor zijn deur stond.
Ook een hele goede quote. Hij vond het zeer raar dat die wagen daar sinds woensdagavond stond en dat er nog niet was ingebroken. En dat de radio er dus nog niet uitgepikt was. Ja, dan denk ik, wauw, in wat voor een leuke buurt woon jij.
Ja, maar hij stond er wel sinds woensdag.
Ja, ik bedoel, het had zeker al 4 dagen kunnen ingebroken zijn. Dat is niet gebeurd in de witte BMW.
Ah wel, ik zeg het maar.
Ja.
En dan, de politie natuurlijk daar meteen naartoe. En die merken dat eigenlijk de wagen op slot zit, de koffer zit ook op slot. Zo komt een garagist aan te pas, die doet die koffer open. Wat ligt daarin? Het lijk van onze pastoor.
We hebben zoveel mensen een harde werkweek gehad die week. Dat moet echt...
Ja, inderdaad. Maar
politie, brandweer, garagist, echt allemaal...
Cipiers.
Ja, allemaal zwaar gekocht. Dat moet echt... Ja, het moet echt een zeer, zeer bijzondere week zijn.
Maar ik vind het wel heel erg voor die garagist. Mm. Dat hij daar... als politie en zo kom je nog wel eens een lijk tegen en zo. Maar als garagist, what the fuck. Anyway. En dan uit de autopsie blijkt dat... dat de pastoor eigenlijk is omgebracht met 5 messteken in de borst en 1 messteek was in het hart. En dat is hem wellicht fataal geworden. Ze vinden ook snijwonden aan zijn handen en zijn gezicht. En dat is een teken dat hij zich heeft willen verdedigen tegen de mesaanval.
Ja, want iemand van... Ja, er is later zo'n soort van zoals kranten... artikel als zo, honorarium, zo'n terugblik over meneer Pastoor dan in de krant verschenen. En daarin zei een van zijn kennissen van, hij heeft nog bij de paras gezeten. Dus ik hoopte al dat hij zich niet ging verdedigen als iemand hem aanviel, maar dat is dus waarschijnlijk wel gebeurd.
Maar ja, dat doet je toch automatisch? Je verdedigen?
Ja, dat weet ik niet, hoor. Ik heb zo ongetwijfeld mensen...
Allee, je wilt, als je doet toch automatisch, ook als je valt of zo, ga je toch automatisch met je handen of je armen naar je gezicht?
Ja, misschien wel,
En dat, defensiemechanisme.
Ja, waarschijnlijk. Maar toch, ik vond het wel ook... Ik vind het gewoon een zeer bijzondere pastoor die met een dikke witte BMW rijdt. Bij de paras heeft bij de paras gezeten. En dan ook, blijkt ook na een zoektocht in de auto, dat dus zijn autosleutels, portefeuille en zijn Omega-horloge, wit-goud, verdwenen was. Dus je rijdt met een witte BMW, die zat bij de paras, die had een Omega-horloge. Ik bedoel, dat moet echt een coole kerel geweest zijn.
Ja, inderdaad. Ja. En dan... hebben ze ook nog, wat ze dan ook te weten komen tijdens het onderzoek, is dat hij toch ook in het homomilieu terecht zou zijn. Ja. Maar als je een witte BMW hebt...
Kan al eens.
Kan al eens. Nu verder niks mis mee, natuurlijk.
Nee. Ja, en ook inderdaad, het homomilieu, enerzijds en anderzijds, wordt ook uitgesloten dat Najib die homo dan moet zijn.
Ja.
Want rond de auto hebben getuigenissen een Europees type gezien. En Najib is Noord-Afrikaans.
En de verdere omschrijving van de dader is... van het Europees type met gemiddelde lichaamsbouw en ongeveer 1,80 meter lang. Kleur haar. Variërend van bruinblond tot donkerbruin. Het haar was redelijk lang en naar achteren gekamd. Vind ik wel een mooi detail. Het haar was naar achteren gekamd.
Ja, ik zie echt zo'n jaren 80 zo oversized leren... Jas.
Een beetje gay dan.
Een beetje gay dan waarschijnlijk.
Want hij had toch wel... het onderzoek wees dus uit dat hij eigenlijk al jaren het gezelschap opzocht van homo's. En dat hij ook geregeld afspraakjes met homo's maakte aan het vrijershoekje. Ja. Maar of dat dan ook effectief iemand is geweest...
Ja, moeilijk, want dat zegt de politie dan ook. Ja, we sluiten dus niet langer uit dat het iets met het homomilieu... of het is vrij duidelijk dat we in die richting moeten zoeken. Maar we zijn dan naar het Fontenaplein getrokken in Brussel, wat dat dan de Center of Gay Community is. Maar het is nogal een gesloten community, dus we zijn niet echt verder geraakt.
Einde.
Waarschijnlijk die flikken zo met 4 in de homobuurt, jaren 80, een dikke schrik gekregen en zo. Nee, hier willen we niet zijn.
Nee,
straks word ik ook homo, waarschijnlijk zo. Ja.
Maar wat er dan nog heel interessant is aan deze zaak...
Echt waar, we zijn er nog niet. Na alles wat we al hebben meegemaakt, stop nooit.
Dat er dus blijkbaar in het justitiepaleis heb je een opslagruimte waar allerlei belangrijk bewijsmateriaal wordt verzameld. Ligt ook bewijsmateriaal van de zaak van meneer Pastoor? Wat ligt daar, Laura?
Een afgekapte hand op sterk water.
Ja, meneer Pastoor is zijn hand. Ja. Want...
ik heb dat verhaal echt de afgelopen week al aan zoveel mensen verteld.
Maar dat is toch niet onmogelijk? Dan loop je die opslagplaats binnen en dan liggen daar honderden papieren en wapens en weet ik veel wat. En dan een hand op sterk water. En waarom hebben ze dat gedaan? Tijdens die autopsie bleek dat de pastoor ook een telefoonnummer op zijn rechterhand had... geschreven en dat behoorde toe tot een Duitse journalist. Mm-hmm. Maar die Duitse journalist zegt van ja, ik had een alibi. Allee,
ja, hij heeft een alibi,
dus
ja.
Ik ben onschuldig. Maar ze besloten toch om die hand dan te amputeren en op sterk water te zetten.
Omdat ze dan eigenlijk als een beetje dichterbij keken naar het telefoonnummer, ze twee cijfertjes toch niet zeker waren. En dan denk ik, dan is dat de 1 en de 7, want hoeveel andere cijfers kun je met elkaar verwisselen?
Ja, inderdaad. Ja.
Maar ze waren dus niet zeker en...
Ja, ze wilden geen bewijsmateriaal vernietigen of toekomstig onderzoek belemmeren. En ze beslissen dat eigenlijk foto's van die hand niet zouden volstaan. En dat zijn hand dan maar in zijn geheel bewaard moest blijven. Maar dat is toch wat de fuck?
Het eerste ook wat ik denk is op sterk water. Oké, ongetwijfeld is sterk water niet gewoon water, maar dat gaat er toch af, dat water?
Ja, inderdaad. Dat is toch... zo verrimpeld en ik weet niet hoe dat chemisch allemaal werkt, maar...
Ik denk gewoon dat ene Mongool die uitspraak heeft gedaan en dat dat dan gebeurd is en dat hij nu gewoon echt... te trots zijn om toe te geven dat dat een dom idee was en die durven dat nu gewoon niet meer vernietigen.
En ik heb gelezen dat de hand er toch nog even zal blijven, want een moordzaak is pas verjaard na 30 jaar, dus dat is nog tot 2024.
Ja.
Ja, 2024, dat die hand daar sowieso
moet liggen. En volgens mij houden ze dat eeuwig bij. Dat is
maar
zo
wat
graf.
Gaat je daarmee doen? In het kanaal gooien? Allee.
Ja, vernietigen. Maar wat is vernietigen? Ja, cremeren dan en dat dan ook nog eens begraven. Stopt dat daarmee in zijn graf, dat handje?
Allee, jongen, maak dat mee en dan kappen ze je hand ook nog eens af. Van eerbied gesproken.
Ja, dat is echt het toppunt van het toppunt, hè.
Ja.
Want ook dan denk ik, oké, je kunt je dan twijfelen over een telefoonnummer, hè.
Okay. Je probeert toch alle mogelijke manieren...
Eén, je probeert alle mogelijkheden. Twee, we zijn 30 jaar later, alsof dat die mensen nog hetzelfde telefoonnummer hebben. Allee, ik bedoel, voor wat heb je dat telefoonnummer vandaag nog nodig? Ja. Tot wat kan dat leiden?
Ja, ik weet niet of ze een archief hebben van telefoonnummers.
Op welk moment.
Maar inderdaad, ik vind dat je daar wel een goed punt maakt.
Ik denk dat dan bel je toch alle opties en dan stopt het toch.
Ja, maar ja, inderdaad. En misschien dat die Duitse journalist, dat ze dat toch niet grondig genoeg hebben onderzocht. Verder hebben we ook totaal geen informatie gevonden over die Duitse journalist, wat die daarmee te maken zou kunnen gaan hebben.
Maar dat hij een alibi had.
Maar gewoon inderdaad dat hij een alibi had. En ja, ondertussen is de zaak nog steeds niet opgelost en zijn er ook echt nooit verdachten geweest.
Nee, inderdaad. Ja, voor mij is dat echt... vandaag zou dit een uit de hand gelopen Tinder-date zijn. Ik denk dat echt... Dat telefoonnummer gaat volgens mij effectief naar iemand leiden dat de dader is. En dat was een afspraakje en ik weet dat niet. Misschien hadden de niet duidelijk afgesproken wat voor seksuele handelingen dat ze gingen stellen met elkaar.
Inderdaad.
En dan ruzie en dan... Zoiets. Ja, ja, ja. Ik link zo niet echt het drugsmilieu eraan.
Nee. Ja, inderdaad, er werd wel drugssmokkel gedaan daar ook en zo. Maar aangezien hij ook wel contact had binnen het homomilieu en als pastoor is dat toch allemaal taboe en om überhaupt vooruit
te komen. Een relatie,
te hebben. Dus ik denk inderdaad dat we toch ook in die sfeer moeten zoeken. Maar mocht dus nog iemand iets weten over beide zaken... Ga gerust naar de politie.
Ja, graag. En ook, als iemand ook zou kunnen vertellen aan mij wat het effect is van uw hand op sterk water zetten. Ja. Of als iemand mij een foto kan bezorgen van het hand op sterk water.
Van deze hand?
Ja, deze hand.
Deze hand.
Ik wil die echt wel zien. Ik heb ook echt al contacten, in hoeverre ik contacten heb in het ministerie. Maar ik heb mij echt al aan vriendinnen gevraagd die in de juridische sector zitten van hoe groot is de kans dat ik dat te zien kan krijgen?
Niet.
Niet, waarschijnlijk. Ja. Maar toch. Maar het is toch bijzonder.
Ja, ja, ja.
Ik heb er dan ook nog, want ik was echt zot gefascineerd door die hand, nog wat over opgezocht. En er zijn wel mensen van de griffie die anoniem getuigen dat het hand ook wel niet langer bewijsmateriaal is, maar zo meer als de Holy Grail.
Ja, inderdaad. En terecht ook.
Dus in mijn hoofd staat dat ook echt helemaal van boven op een schap, prominent, goed in beeld.
Oh. En iedereen die daar passeert, heeft dat dan ook effectief.
Ja, ofwel dat, ofwel is dat zo, uw eerste dag van uw stage zo... Ik zal u eens iets laten zien. Zoiets. Of zo elke nieuwe werknemer, dan wordt er zo'n grapje met dat hand uitgehaald, volgens mij.
Ik hoop het.
Ik hoop het. Daar moet je ook gebruik van maken. Ik bedoel, over een paar jaar is de hand weg. Ja. En dan heb je niks meer om leutig mee te doen. Nee, waarschijnlijk. Nee, nee, dan is het zotste een Kalashnikov of zo. Dat je...
Ja, nee. Dat is niks. Ik hoop gewoon echt dat die hand daarvoor altijd gaat blijven staan.
Ja, dat hoop ik ook.
Ook al is die zaak over een paar jaar verjaard. Maar ja, dat is dan ook weer die verjaringstermijn. Dus als ze daar nu niks meer mee doen...
Maar vernietigen ze dan al het bewijsmateriaal?
Ik weet dat niet. Ja, lijkt me wel. Wat gaan ze daar nog anders mee doen?
Ja, maar dan vraag ik me dan af. Want stel dan dat iemand nu alsnog op zijn sterfbed over 40 jaar die moord bekend. Oké, die wordt daar niet meer over uitgesproken. Maar dan ligt je toch wel nog familie en zo in. Of ook niet meer. Ik vraag me af wat dat dan verjaring precies betekent. In mijn hoofd... Ik hoop dat dan enkel op bestraffingsvlak is. Maar bedoel, het is nog niet dat alle documenten dan... Ik snap dat je niet alles kunt bijhouden, maar dat wordt toch ergens, ik hoop, online dan toch zo bewaard.
Ja, tegenwoordig zou dat wel moeten kunnen, hè? Digitale...
Er is toch iemand dat al die saaie moordzaken aan het digitaliseren is, as we speak.
Oh, dat wordt mijn volgende job.
Ja?
Dan kan ik al die documenten lezen
Inkijken.
Over al die
interessante ja, dat is wel moordzaken waar. En zo. Dat is wel waar.
Dat lijkt me wel interessant, hè?
Tuurlijk. Ik bedoel, als ik een andere droomjob heb dan mijn eigen job, dan is het wel onopgeloste moordzaken oplossen.
Ah, kijk, voilà.
Je mag ons bellen op 04.
Bel me, schrijf me. Hè?
Ja.
Alright, ja,
we gaan het hier
bijhouden. Dus ja, wie tips heeft, contacteer de politie en zo. En contacteer ons vooral.
Nee, contacteer eerst ons en dan pas de politie. We want to know first.
Ja, dat is wel waar. Ja, ja doe maar.
Ja. En als jullie nog andere onopgeloste moordzaken hebben, stuur ze ons richting uit.
Laat maar weten.
Ja. Tadaa! Bye.